Goedenavond. De meeste van jullie ken ik denk ik niet. Jullie kennen mij ook niet. Ik kom uit Apeldoorn. Woon daar sinds 2 jaar. En ik werk bij uitgeverij Medema in Vaassen. Dat is ook de reden waarom ik naar Apeldoorn ben verhuisd samen met mijn vrouw. En we hebben 6 kinderen. Waarvan de jongste 2 meisjes van 10 en 11 jaar nog thuis zijn. En de oudste zoon, die 26 is, die is weer thuis komen wonen na zijn studie, die is een maandje of 2 nu weer bij ons thuis. Aan de ene kant vind ik het moeilijk om hier iets over de brief aan de Colossenzen te zeggen, want je moet iemand vervangen die dat op een heel andere manier zal doen. En ja, jullie zijn met een bepaalde verwachting gekomen. Ik kan niet aan die verwachting voldoen, maar God kan dat wel. Zondagavond hadden wij bij ons thuis bezoek van mensen die in de buurt van Ede wonen. En deze mensen die doen mee aan een alfacursus. En bij die alfacursus zijn mensen echt tot geloof in de Heer Jezus gekomen. En bij die alfacursus wordt ook gevraagd of mensen voor zich willen laten bidden dat de Heilige Geest hen zal willen vervullen voor een leven samen met God. En die mensen die bij ons waren, die zeiden, er zijn een aantal mensen geweest die hebben dat gevraagd om vervuld te worden met de Geest van God. En zondagavond kwamen ze tot de ontdekking dat al die mensen die dat gevraagd hadden, nu een taak hebben in de Alpha-cursus en mensen opvangen en dergelijke. En toen zeiden ze, wij zien dat God aan het werk is en dat hij bezig is met mensen. En als wij nu zo met deze brief aan de Colossenzen gaan beginnen, dan weet ik dat ik de vervulling van zijn geest nodig heb om zijn boodschap, zoals als hij dat wil, ook hier door te geven. Natuurlijk heb ik mij voorbereid. Het was wel een heel erg kort dag, want gistermorgen om 10:00 belde broeder Ouweneel me pas op of ik dat wilde doen. Maar ik heb wel vaker over de eerste hoofdstuk van de brief van de Colossenzen wat gezegd. Ik vind het niet zo moeilijk om tegen een grotere gezelschap wat te zeggen, maar ik vind het wel heel moeilijk om één op één met iemand dingen die in je hart zijn, om dat te delen. Tenzij die ander spontaan is, dan durf ik dat ook wel. Maar dat vind ik echt moeilijk, om zo met 1 of 2 mensen zo over persoonlijke dingen van God te praten, terwijl ik dit veel minder moeilijk vind. Aan de ene kant. Aan de andere kant denk ik, dienstknechten van God, mensen die bij God willen horen en die voor God willen leven, die moeten ook liefde hebben voor de mensen en graag een kanaal van Gods liefde willen zijn om iets van God aan anderen door te geven. Dat wil ik heel graag. Ik zou willen vragen of je met mij wilde bidden om die boodschap van God door te geven die hij nu ook wil. Zou je dat willen? Ja, doe maar.
Vader, we danken u dat u ons uw woord gegeven hebt, maar ook uw geest gegeven hebt. Het is uw geest die in ons woont en uw geest wil ons leiden. Die wil ons onderwijzen en wil u, onze broeder Hans, daarmee vervullen. Vervullen met uw geest, zodat hij de leiding van uw geest ook mag ervaren. Ook vanavond, als we uw woord samen openen. En we danken u dat u het ook wilt doen. U wilt erom gevraagd, om gebeden zijn. Vader, wij danken u dat uw geest ons leidt, ook vanavond. En dat bidden we in de naam, in de kostbare naam van de Heer Jezus. Amen. Amen.
Ik wil eerst graag een klein stukje uit de brief aan de Colossiërs lezen, uit hoofdstuk 1. De bedoeling ook van Willem Ouweneel was om de eerste 23 versen vanavond, om daar vanavond over te spreken. En een volgende keer te starten met hoofdstuk 1 vers 24 en dan iets ook uit hoofdstuk 2. Dus ik probeer me daar ook aan te houden. Eerste vers van de brief aan de Kolossers uit hoofdstuk 1. Ik wil graag lezen uit de Telos-vertaling. Misschien hebben jullie allerlei andere vertalingen bij, dan kun je het met elkaar vergelijken, dat is ook wel goed. Maar ik vind de Telos-vertaling een goede, letterlijke vertaling van wat het Grieks eigenlijk zegt. Natuurlijk blijft het mensenwerk en daarmee dus niet volmaakt. Hoofdstuk 1 vers 1. Paulus, apostel van Christus Jezus door de wil van God. En Timotheus de broeder aan de heilige en trouwe broeders. In de NBV staat broeders en zusters. In Christus in Kolosse. Genade zij u en vrede van God onze Vader. Ja, zo begint Paulus een heleboel brieven, zo ongeveer. Met het toewensen van genade en vrede van God, onze Vader. En dat laatste, dat God onze Vader wil zijn, dat is maar niet iets gewoons, een traditie onder christenen en een traditie van Paulus, dat hij daarom deze brief op deze manier begint, dat hij de mensen aanspreekt aan wie hij de brief schrijft en dat hij ze genade en vrede van God, onze Vader, toewenst. Maar dat is een kenmerk van Paulus. Dat is iets van waaruit hij leeft. Ik probeer daar straks ook nog op terug te komen. Omdat van deze mensen in Kolosse gezegd wordt. In vers 6. Dat zij de genade van God in waarheid hebben erkend. Dat zij dus gezegd hebben. Dit is waar. Dit is de genade van God. Dat Paulus zegt dat God onze Vader is, dat is eigenlijk iets heel unieks voor ons, voor mensen die in de Heer Jezus mogen geloven. Want God is een God die een relatie met ons wil hebben, die contact met ons wil hebben, die zijn hart aan ons kwijt wil, zijn liefde aan ons kwijt wil, zijn genade aan ons kwijt wil. Maar ook dat wij van onze kant daarop reageren met een hart dat God lief heeft. Als je de Koran zou lezen, dan wordt daar heel veel gezegd over Allah en de dingen die hij van zijn mensen wil. Maar als je de Koran helemaal doorgelezen hebt, dan trek je de conclusie dat je geen relatie kunt hebben met Allah. Dat hij dat niet wil. En niet kan. Maar wij willen en wij kunnen een relatie hebben met de levende God, die oneindig groot is. We gaan straks lezen in hoofdstuk 1, dat als het gaat om de zoon van die vader, dat in hem alle dingen zijn geschapen. Het complete heelal. Alles wat in de hemel is, alles wat op de aarde is, de zichtbare dingen, ook de machten die er zijn, alles wat er maar is, dat is in hem en door hem en tot hem geschapen. Dat laat dus zien hoe geweldig groot die God is. En we zouden kunnen denken dat wij daarom op een enorme afstand van die God moeten blijven staan. Maar Paulus zegt hier, die God is onze Vader. En die paar woordjes die zeggen al hoe fijn God het vindt om een relatie, om contact met mensen te hebben. En wij zouden zeggen, dat is onmogelijk, maar in deze brief en ook in de brief aan de Filippenzen en in allerlei brieven in het Nieuwe Testament laat God zien dat hij heel graag contact met mensen wil hebben en dat hij van ons wil, dat ons hart daarop antwoordt en zegt, ook ik wil graag contact met u, een relatie met u, ik wil graag van u houden, omdat u zelf, in de brief aan de Romeinen staat dat, door de Heilige Geest uw eigen liefde in mijn hart hebt uitgestart. En op die manier kunnen we een relatie hebben, een contact hebben met God. Het eerste wat Paulus dan doet als hij deze soort inleiding heeft gehouden, is zeggen: mensen, ik ben geweldig blij dat jullie God hebben leren kennen. En ik bedank mijn Vader, de Vader van onze Heer Jezus Christus, daarvoor. Dat is vers 3. Wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus altijd als wij voor u bidden. Dus tijdens het schrijven van deze brief, als Paulus dan aan de mensen in Colosse dacht, dan dacht hij, daar zijn mensen die van de Heer Jezus houden, die een relatie met de levende God hebben. En dan kan hij God daar geweldig voor bedanken. Uit deze brief blijkt dat het helemaal niet zeker is dat Paulus, toen hij deze brief schreef, al ooit in Colosse is geweest. Zij hadden het evangelie gehoord en aanvaard door Epaphras. En in hoofdstuk 2 vers 1, daar zegt hij: ik wil dat u weet wat een strijd ik heb voor u en voor hen in Laodicea, een dorpje in de buurt. En voor allen die mijn aangezicht in het vlees niet hebben gezien. Je zou daaruit de conclusie kunnen trekken dat hij persoonlijk niet alle mensen in Colosse kent. Enkelingen. Epaphras kende hij en enkele andere namen die hij noemt. Maar dat hij daar nog niet persoonlijk geweest is om het evangelie te brengen. En toch, zodra hij van deze mensen hoort en ziet dat er mensen zijn die toegewijd zijn aan Jezus, aan Jezus de Koning, aan de Heer Jezus Christus, zoals hij in deze brief ook wordt genoemd, dan dankt hij God de Vader voor deze mensen. Ik ken jullie niet, maar ik neem aan dat jullie hier gekomen zijn omdat je belangstelling hebt voor God. Omdat er liefde in je hart is voor de Bijbel en voor God zelf. En daarom zou ik nu hetzelfde willen doen als wat Paulus in deze brief doet. Hij dankt voor de mensen in Colosse. Ik wil graag de Heere God bedanken dat jullie hier aanwezig zijn en dat je met zijn dingen bezig wil zijn. Zullen we dat doen? Vader, u bent de hemelse Vader. En ik wil u heel graag, heel hartelijk bedanken voor de mensen in deze zaal. U weet met welke motieven ze zijn gekomen. Maar het heeft toch met u te maken en met een zoeken van u, met een verlangen naar meer van u te leren kennen. Misschien zelfs soms voor het eerst u te leren kennen. Maar dank u wel dat er zulke mensen zijn, ook hier, die geloven in de Heer Jezus. Die van andere mensen die ook in u geloven houden. En die ook hoop hebben op de toekomst, zekerheid voor de toekomst, omdat u die door uw woord geeft. Dank u wel voor deze mensen. Amen. Wat Paulus doet, is dus allereerst danken voor die mensen in Colosse die hij nog nooit gezien had. En waar bedankt hij God dan voor? Dat staat in vers 4. Wij hebben gehoord van uw geloof in Christus Jezus. Dat is het eerste. Het tweede waar hij God voor bedankt is de liefde die u hebt voor alle heiligen. En het derde waar hij God voor bedankt is om de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen. Of jullie hopen op wat er in de hemel voor jullie door God is weggelegd. Dus de cadeautjes die God nog voor ons heeft, waar wij naar verlangen. Want hoop in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, is niet iets waarvan we zeggen: ik hoop dat het nog eens een keertje zal gaan gebeuren, maar ik weet dat niet zeker. Nee, hoop in de Bijbel is: ik weet zeker dat wat God voor mij heeft, dat dat gaat komen. Je hebt het nog niet in de handen. Het is een cadeautje dat God beloofd heeft, maar dat hij zeker gaat geven. Want er wordt gezegd dat het een schat is. Dingen die voor ons weggelegd zijn in de hemelen. En wat is die schat dan? Wat is dat cadeau van God dan? Nou, ik denk dat dat cadeau van God te maken heeft met waar hij het meest van houdt. Namelijk van zijn zoon. In hoofdstuk 1, vers 27, daar lezen we dat God aan ons, die in de Heer Jezus geloven, heeft bekend willen maken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van deze verborgenheid onder de volken. Ja, dat is een beetje geheimtaal als het ware die Paulus gebruikt. Paulus zegt, ik heb iets van God gekregen. God heeft dingen in het Oude Testament verborgen gehouden. Maar daar heeft hij nooit over gesproken, behalve in beelden, dat zijn zoon op deze aarde zou komen en dat die zoon mensen zo aan zich zou verbinden dat je die verbintenis zou kunnen zien als bruid, de gelovige mensen, en hij de bruidegom. Of een lichaam en hij het hoofd van dat lichaam dat onlosmakelijk met dat lichaam verbonden is. Als er een millimeter scheiding zou zijn tussen dat hoofd, Christus, en zijn lichaam, de gelovige mensen op deze aarde die van hem houden, dan bestaat dat lichaam niet meer. Paulus zegt, dat is een verborgenheid. Dat wil ik heel graag aan jullie bekendmaken. Maar eigenlijk is het dit, in vers 27. Het is Christus in u, de Heer Jezus die wil in ons wonen. God is niet alleen maar een God die ver weg is in de hemel, maar als je de Heer Jezus hebt toegelaten in je leven, je hart voor hem hebt geopend, dan zegt hij, dan komt de Heilige Geest in je wonen. En dan zegt hij ook in het Johannes Evangelie, dan is het als het ware alsof de Vader en ik zelf bij jullie, in jullie komen wonen. Christus in u, de hoop van de heerlijkheid. Dus de cadeautjes die God heeft klaar liggen in de hemel, daar zouden we over kunnen filosoferen wat dat allemaal is. Maar het is eigenlijk de Heer Jezus zelf. En alles wat met hem en met zijn geweldige grootheid en glorie is verbonden. En vandaar ook dat hier gezegd wordt, er is een hoop voor jullie weggelegd in de hemel. En dan zeggen wij, en dat draait om Christus, dat draait om degene die zijn leven voor mij heeft gegeven en die van mij houdt. En bij mij mag een reactie zijn, ik wil ook graag van hem houden. Dus die drie dingen, daar dankt de apostel voor. En ik denk dat het ook iets is voor onszelf. Dat als we contact met God zoeken, dat we niet alleen maar een vragenlijstje aan hem gaan voorleggen. Wilt u dit of wilt u dat doen met mijn kind of met mij of wat dan ook. Dat mag. Ik denk dat we dat in de brief aan de Filippenzen heel duidelijk vinden. Dat we alle dingen aan God mogen voorleggen en dat hij naar ons luistert. En dat het als het ware is soms een bordje omhoog van ja, ik doe wat je gevraagd hebt. Of soms het bordje wacht, het is de tijd nog niet. Of soms het bordje nee, want hij weet beter dan wij wat voor ons nodig is. In ieder geval dat contact met God mogelijk is. Dus het eerste is God bedanken. Doen we dat ook? Doe ik dat? Of is het eerste contact dat ik met God heb bij mijn bidden vragen om dingen? Wat Paulus hier doet, is denk ik ook een les voor mezelf. Van ga eens over nadenken om God te bedanken. Net heb ik gezegd dat moslims geen relatie met Allah kunnen hebben. Voor zover het gaat om de geschriften die ze hebben geschreven. Er zijn ook moslims die op een mystieke manier wel een of ander contact met Allah zeggen te hebben. En misschien is dat ook zo, dat weet ik niet. Maar het staat niet in hun geschriften. Terwijl wij in het Nieuwe Testament en in de hele Bijbel vinden dat God heel graag contact met ons wil. En dat hij niet op een afstand blijft staan, maar dat hij in het Nieuwe Testament, toen de Heer Jezus gekomen was en weer teruggegaan was naar de hemel en de Heilige Geest uit de hemel gekomen is, God heel dicht bij ons wil komen. Zo dichtbij dat hij in ons wil wonen. Dus dankbaar zijn dat we een relatie met God kunnen hebben. Er is een vrouw geweest in Pakistan, in die moslimwereld, die heeft altijd God gezocht. En er was iemand die tegen haar zei, waarom ga je het niet proberen om die God eens als je vader aan te spreken? En daar is het, daar is in het Nederlands een boek dat al heel lang geleden uitgegeven is van Bilkis Scheik. Zo werd hij mijn vader. Zij heeft door dat advies van iemand dat je eens met God als met je vader zou moeten gaan praten, de Heer Jezus leren kennen, die ook een belangrijke profeet is in de Koran. En ze heeft leren kennen dat je met die grote God contact kunt hebben en dat hij dat heel graag wil en dat hij je vader wil zijn. En vandaar dat ik het zo geweldig mooi vind dat Paulus in elke brief bijna zegt, God, onze vader, heel dichtbij. Als Paulus gedankt heeft voor deze mensen, dan heeft hij gedankt voor het feit dat zij alle heiligen lief hebben. En met alle heiligen worden niet mensen bedoeld die door de kerk zover zijn heilig verklaard dat, ja, dat dat de heiligen zijn. Maar alle mensen die in de Heer Jezus geloven, die echt hun hart aan hem hebben gegeven, die worden heiligen genoemd. En wij mogen dus als gelovigen liefde hebben, net zoals de mensen in Kolosse, voor alle heiligen. Dwars over alle kerkmuurtjes die wij met elkaar gebouwd hebben en die in het verleden zijn ontstaan heen, mogen wij weten als iemand van de Heer Jezus houdt en God zijn vader mag noemen, dat we liefde voor hem mogen hebben. En hoe kunnen we die liefde opbrengen? In vers 8 staat dat Epafras naar de apostel Paulus is toegegaan die in de gevangenis zat. En iets over de mensen in Kolosse heeft verteld. Epafras was de man door wie zij het evangelie hebben gehoord. En die echt zorg voor de mensen in Kolosse en omgeving had. En Epafras die heeft verteld, deze mensen houden van de Heer Jezus. Maar er zijn een paar problemen, een paar gevaren. Ze laten zich leiden door Joodse mensen die komen en die zeggen, ja, je moet allerlei regeltjes houden, je moet allerlei speciale dagen vieren, je moet je onthouden van bepaald eten. Er waren ook mensen die kwamen met allerlei filosofieën en Epafras die voelde aan, je gaat iets niet helemaal goed. Ze houden niet meer alleen aan de Heer Jezus vast. En daarom heeft hij er met Paulus over gesproken en verderop in deze brief gaat de apostel daar ook op in, op de gevaren die er voor hen waren. Maar voordat hij dat doet, zegt hij, hij heeft ons in vers 8, jullie liefde in de geest bekendgemaakt. De liefde die ze voor elkaar hebben, is een liefde die de Heilige Geest in ons bewerkt. In Romeinen 5 staat dat God zijn liefde in onze harten heeft uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. Dus die liefde die hebben we niet van onszelf dat we medegelovigen lief hebben. Maar die liefde die hebben we van God gekregen. En hier gaat het bij deze liefde van God niet om dat je iemand sympathiek vindt en daarom meer met hem of haar omgaat. Maar de liefde die je hebt als je ziet dat er mensen zijn die van Christus houden. Dat maakt je hart warm. En dat geldt voor alle mensen die van de Heer Jezus houden, dat als ze iemand anders ontdekken, een wildvreemde, die op de een of andere manier laat blijken dat hij of zij van de Heer Jezus houdt, dan springt er een vonk over. Dan is daar die liefde die God in ons hart heeft gelegd. Paulus zegt ook, ik ben geweldig dankbaar in vers 5... dat jullie zeker weten over die hoop die voor je is weggelegd in de hemel. De cadeautjes van God. Of eigenlijk alles wat met de Heer Jezus te maken heeft. Hij is nu in de hemel. En er zijn geweldige, fantastische dingen met hem verbonden. Hoe hebben jullie dat geloofd? Nou zegt hij in vers 5. Jullie hebben van die hoop gehoord aan het eind van vers 5. Door het woord van de waarheid van het evangelie. Dat tot jullie gekomen is. Ze hebben het evangelie gehoord. Ze hebben een blijde boodschap gehoord. Dat heeft een reactie gegeven in hun hart. En ze zijn tot geloof gekomen. En Paulus zegt dat evangelie dat is zo geweldig krachtig. Dat het in de hele wereld groeit. En vrucht draagt. En later gaat hij zeggen tegen de mensen in Kolosse. Ik bid voor jullie dat jullie gaan groeien. En dat jullie vrucht gaan dragen. En dat is eigenlijk de manier waarop het evangelie vrucht draagt en groeit. Dat er mensen zijn die het contact met God willen hebben. Dat er mensen zijn die willen groeien in de dingen van God. In de dingen die hij in zijn brief aan ons, de Bijbel, verteld heeft. Dat we daar belangstelling voor hebben. Hoe moeilijk we sommige dingen in de Bijbel ook vinden. God wil graag contact met ons en hij zegt ons, ik zal je vertellen wat ik belangrijk vind. Dus Paulus is heel erg blij dat dat evangelie groeit en dat het vrucht draagt, omdat de mensen die het hebben aangenomen geestelijk groeien en vrucht dragen voor God. Die liefde in de geest, waarin vers 8 over gesproken wordt, wat wij als gelovigen hebben. Ik heb gisteren weer een stukje van een boek gelezen van Warren Wiersbe. En dat gaat erover hoe mensen God kunnen dienen. Dat is een woord vooral voor predikanten, maar ik denk voor iedereen. En in dat boek zegt hij: wij mensen zijn kanalen van Gods liefde. En die kanalen, die verzinnen die liefde niet zelf, maar die krijgen die van God om door het kanaal de liefde van God te laten doorstromen naar anderen. Want de grootste behoefte van mensen, van ons allemaal, van alle mensen, is een goede relatie met God te hebben en volgens zijn wil te leven. Dus wij zouden moeten verlangen kanalen te zijn van de liefde van God, zodat de rijkdom die God heeft door ons heen kan stromen naar anderen en voorzien kan in de behoeften van mensen. En de belangrijkste behoefte is dat mensen een goede, een levende relatie, contact met God zullen hebben en volgens zijn wil zullen leven. En daarom is het tweede wat de apostel Paulus doet, nadat hij gedankt heeft, dat was het eerste, is dat hij voor de mensen in Colosse gaat bidden, gaat vragen. Vers 9. Daarom, omdat hij dus deze positieve dingen bij de mensen in Colosse heeft gezien, daarom houden ook wij van de dag af dat wij ervan gehoord hebben, niet op voor u te bidden en te vragen dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, om de Heer waardig te wandelen tot al zijn welbehagen, terwijl u in alle goed werk vrucht draagt en opgroeit door de kennis van God. Dus wat Paulus gaat vragen voor de mensen in Colosse, dat zou ik nu voor ons allemaal, voor mezelf inclusief, willen vragen. Dus ik wil graag bidden tot God en vragen aan God of hij ons zegenen wil. Dat zou ik nu graag willen doen. Vader, dank u dat wij mensen mogen zijn die zomaar bij u mogen komen. Dat we mensen mogen zijn die verlangen naar uw wil, om die te kennen en om daarna te leven, zodat u naar ons kunt kijken en het zelfs geweldig fijn vindt dat er mensen zijn op deze aarde die goede dingen willen doen. En eigenlijk bestaat het goede er vooral uit dat we meer liefde voor u zullen krijgen en voor de Heer Jezus. Ik wil graag vragen voor ons allemaal, voor mezelf ook, dat hij belangrijker zal worden en dat wij een diep verlangen zullen hebben om uw wil te leren kennen. Amen. Paulus houdt niet op te bidden dat zij vervuld mogen worden met de kennis van Gods wil, met wat God graag wil. En vervuld worden, jullie hebben hier geen glas water, hè? Is een glas dat helemaal vol is. En als er zand onderin zit, dan zit er minder water in. En dat zand, dat zou eruit moeten. Hij wil graag dat we meer de wil van God leren kennen. Maar wat is dat? Dat is opgroeien door de kennis van God. Dus geestelijk groeien, omdat we meer leren kennen van het hart van God, van de dingen die Hij aan ons kwijt wil. En het resultaat is dan, in vers 10, om de Heer waardig te wandelen tot al zijn welbehagen. Dus eigenlijk zegt hij, als je het verlangen hebt om geestelijk te groeien, dan heb je het verlangen om God beter te leren kennen. En als je God beter leert kennen, een betere relatie met God wilt hebben, dan wil je volgens zijn wil leven. En dan komen er in je leven, dan moet je niet naar gaan zoeken, maar dan komen er in je leven goede vruchten voort. En dan vindt hij het fijn dat hier mensen zijn op deze aarde, met al hun struikelen en falen en angsten en zorgen en weet ik wat. Dan vindt hij het fijn dat hier mensen op deze aarde zijn die een hart hebben voor hem en die naar hem toe willen groeien. En ik denk dat wij in onze verlanglijstjes dat bovenaan zouden moeten willen hebben. Dat we het voor onszelf vragen. Dat we het vragen voor mensen die in onze omgeving zijn en die ook van de Heer Jezus houden. Dat we vol mogen worden van wat God allemaal voor ons heeft en wat Hij voor ons is. En hoe geweldig groot Hij is. Want dat is de manier om op aarde te leven, zo te leven dat Hij het fijn vindt. Tot al zijn welbehagen is eigenlijk, God vindt het fijn dat er mensen zijn op deze aarde die naar Hem zoeken en naar zijn wil en die het verlangen hebben om hier zo te leven. En dan moet je niet in jezelf gaan kijken of je het wel goed genoeg doet, want dan zijn we weer zelf bezig. En dan zijn we niet kanalen van Gods liefde, maar dan denken we dat we er nog weer wat aan moeten doen. Diezelfde Warren Wiersbe, die heeft iets over de genade van God gezegd, want in vers 6 lazen we dat zij de genade van God in waarheid hebben erkend, en die heeft van de genade van God gezegd, genade verdien je niet. Die kun je niet verkrijgen. Het is dus niet iets van een prestatie van ons, maar genade krijg je als een geschenk van God. En een geschenk dat met liefde is gegeven. En sommige mensen denken misschien bij genade aan mijn zonden zijn vergeven. Dank u wel, Heere God, mijn zonden zijn vergeven. Ik mag een kind van u zijn. Maar dat is niet voldoende voor die genade. Die genade is er voor elke dag. En ik denk dat we allemaal, ik ook, allemaal moeten leren, steeds weer moeten leren, dat genade een cadeautje is. Iets wat je helemaal niet verdiend hebt, omdat wij ons zo goed voor God hebben ingespannen, of omdat we zoveel in de Bijbel hebben gelezen, of omdat het ons weer gelukt is om niet te zondigen, of om trouw aan God te zijn, terwijl het een volgende dag weer mis zou kunnen gaan. Maar genade is dat God het zomaar geeft, en wat ik geweldig vond in dat boekje van Warren Wiersbe is dat hij zegt, en God geeft het met liefde. De genade van God in waarheid erkennen is denk ik dat voor ogen houden. Dat God zijn genade met liefde geeft. En dat we het niet hebben verdiend, niet kunnen verdienen. Maar dat hij zegt, alsjeblieft, ik wil het graag aan je geven. Ik wil graag dat je dichter bij me komt. Ik wil graag dat contact met je onderhouden. En wij van onze kant zullen dan zeggen, daar komen we straks nog in vers 23 op terug. Heere God, dat wil ik ook graag. Ik kan het niet zelf. Maar dank u wel dat u in mij woont en dank u wel dat u de Heer Jezus zo geweldig belangrijk vindt. Dat vind ik ook. Wilt u mij helpen om daarin ook te groeien? Dus het eerste waar de apostel voor dankt is een geestelijke groei bij deze gelovigen. Dat ze de wil van God zullen leren kennen om God beter te leren kennen. En om zo goede dingen voor hem te doen en zo op deze aarde te leven dat hij het fijn vindt. Dat kunnen we niet uit onszelf. Maar het tweede wat hij zegt in vers 11, waar hij dus ook voor vraagt, is dat wij met alle kracht van God bekrachtigd zullen worden naar de sterkte van zijn heerlijkheid. Nou, dat is een ingewikkelde zin, maar de apostel zegt dus, ik wil dat jullie die kracht van God, die geweldige kracht, die kracht van zijn glorie, waarmee hij Jezus Christus, zijn eigen zoon, uit de dood weer levend heeft laten worden, dat jullie die kracht zullen ervaren in je leven. Om spectaculaire dingen te doen? Nee, helemaal niet. Want hij zegt, tot alle volharding en langmoedigheid met blijdschap. Dus hij zegt eigenlijk, ik wens jullie de kracht, die geweldige kracht van God toe, om in deze rottige wereld, op je werk of waar dan ook, vol te blijven houden. En vast te blijven houden aan de trouw van God. Langmoedigheid, dat is een woord dat, dat van de Heer Jezus gezegd wordt, dat was Hij. Dat spreekt helemaal niet van geweldige, machtige, krachtige dingen die wij eens even zullen doen. Maar dat God zegt, ik wil je die kracht geven om dwars door alle teleurstellingen heen met je kinderen of met je vrouw of met je man of met je ouders of wat dan ook of op je werk. Dat je de kracht van God kunt krijgen om vol te houden. Want het cadeau, het geweldigste cadeau, dat wij van de Heer Jezus zullen genieten, zonder dat er nog zonde in ons leven aanwezig is, zonder dat we nog struikelen, dat is in de hemelen weggelegd. Dat krijgen we niet op deze aarde. We krijgen een relatie met God. En God wil ons dichter bij zichzelf hebben. En hij wil ons kracht geven, volgens deze brief. In andere brieven wordt ook gezegd dat die kracht van God kan om andere dingen te doen. Maar hier is het. Een kracht om vol te kunnen blijven houden. Met blijdschap notabene. Aan het eind van vers 11. En het derde wat de apostel bidt is dat hij zegt, ik hoop dat jullie de Vader met wie jullie contact hebben, die een relatie met jullie wil, dat je de Vader dankt. Want hij heeft u bekwaam gemaakt, in vers 12, om deel te hebben aan het erfdeel van de heiligen in het licht. Daar staat niet, moeten goed ons best doen, dan horen we bij de heiligen in het licht. Maar daar staat hier dat God ons bekwaam gemaakt heeft. Dus als je in de Heer Jezus bent gaan geloven en weet, mijn zonden zijn door hem vergeven, door hem mag ik een relatie met God hebben, dan zegt God, je bent bekwaam om in dat licht te zijn. Het volle licht dat komt straks, als Jezus zichtbaar wordt in deze wereld en als recht en gerechtigheid wordt gedaan. Ik denk dat het vanavond om 9:55 in het programma onder andere erover gaat, waar was God met de zeebeving? En is dat van God of is dat niet van God? Dat soort vragen, dat die daar aan de orde zullen komen. Maar waar het denk ik vooral om gaat, is dat er op deze aarde, dwars door zeebevingen heen, en ook als je verliezen leidt, mensen zullen zijn die het contact met God blijven houden. Hoezeer ze ook tegen God zeggen waarom, of waartoe, of wat voor vragen wij ook maar hebben. Want we hebben lang niet alle vragen op de dingen die in deze wereld gebeuren. Er zijn heel veel vragen van christenen ook rond die zeebeving. Waar was God? Waarom heeft hij dat niet tegengehouden? En dergelijke. Daar krijgen wij geen antwoorden op. Maar er komt een tijd dat God wel gaat ingrijpen in gerechtigheid in deze wereld. En daar kijken wij naar uit en God zegt, ik maak jullie bekwaam voor die tijd die gaat komen. Het erfdeel van de heiligen in het licht. Dus dat heeft de Vader gedaan, dat we geschikt zijn straks om in het rijk van zijn zoon, van zijn geweldige zoon te zijn. En dat wij in vers 13 gered zijn uit de macht van de duisternis. Dus de Vader heeft mensen genomen die in de wereld zijn en die geestelijk gezien in een macht van duisternis waren, die het licht van God niet zagen, en heeft hen daaruit getrokken, uit gered. Daar mogen we onze Vader voor bedanken. Hebt u dat wel eens gedaan? Uw Vader bedankt, geweldig, uw Vader bedankt voor de het feit dat hij ons getrokken heeft uit die macht. En dat denk ik aan Satan, van de duisternis. Maar ook dat God ons overgebracht heeft in een ander rijk, waar een ander de baas is, waar een ander centraal staat, waar andere regels zijn. Dat is het rijk van zijn zoon. En hoe wordt die zoon hier genoemd? Die wordt hier genoemd de zoon van Gods liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving van de zonden. Dus dat vind ik geweldig, dat Paulus biedt dat wij Gods wil beter zullen leren kennen, om God beter te leren kennen, om zo te leven dat we kanalen van Gods genade mogen zijn die we nooit verdienen, maar die God met liefde aan ons wil geven. En dat we mensen zijn die daardoor geestelijk groeien, dat we mensen zijn die kracht van God krijgen om vol te blijven houden, wat er ook in ons leven gebeurt, om aan hem vast te blijven houden, zoals Job, al hebben we geen antwoorden. En dat we hem mogen bedanken voor de geweldige dingen die hij heeft gegeven. Verlossing van zonde, bevrijd uit de macht van de Satan, in een rijk waar de Heer Jezus centraal staat. En hij wordt dan genoemd de zoon van de liefde van de Vader. Dus de Vader, die houdt heel veel van zijn zoon, die geweldige dingen heeft gedaan op deze aarde. En omdat de mensen in Colosse het geweldig grote gevaar liepen om zich bezig te houden met engelenverering en allerlei uiterlijke manieren om God te dienen, is het als het ware alsof Paulus zegt, en nu ga ik over de Heer Jezus praten. En nu ga ik dingen over hem zeggen die nergens anders in het Nieuwe Testament staan. Dingen die hem zo geweldig groot maken, dat ik daar enthousiast van word. En als wij dat lezen, mogen we daar allemaal enthousiast van worden. Wie de Heer Jezus is en hoe belangrijk hij is. Er staat in vers 15. Hij, de zoon van de liefde van de Vader. Hij is het beeld van de onzichtbare God. God kunnen we niet zien. Met God kunnen we een relatie hebben, maar we kunnen hem niet zien. Maar daarom is God mens geworden. En toen hij mens werd, kon je naar hem kijken en dan zag je een afbeelding van de onzichtbare God. En ik denk dat als wij straks in de hemel zijn, dat we God ook nog steeds niet kunnen zien. God bewoont een ontoegankelijk licht, die geen mens gezien heeft en geen mens zien kan. Maar daarom is God mens geworden. En die mens die mogen wij straks in de hemel zien. En die mens is God. En wordt hier dus genoemd het beeld van de onzichtbare God. Wil je God zien? Kijk naar de Heer Jezus. Kijk naar zoals hij in de evangeliën, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, tot ons komt. Dan zie je God, de onzichtbare God, wandelen op deze aarde. Maar hij wordt ook genoemd in vers 15, de eerstgeborene van de hele schepping. En het woord eerstgeborene betekent gewoon de unieke, de belangrijkste, de allerbelangrijkste. De Heer Jezus was niet de eerste die geboren werd. Wie was dat? Eerste mens die geboren werd. Kain, die zijn broer doodsloeg. De Heer Jezus is de eerstgeborene. Als in de brief aan de Hebreeën gesproken wordt over Isaac, de zoon van Abraham, dan wordt Isaac de eerstgeborene van Abraham genoemd. Terwijl we, als we die verhalen zouden lezen in het boek Genesis, we zouden zeggen, Ismaël was de eerste die geboren werd. Maar Isaac was de belangrijkste, want God heeft gezegd, in hem, door hem, weten wij nu uit het Nieuwe Testament, door zijn lijn zal de Messias komen. En vandaar dus dat ook voor Abraham Isaac de allerbelangrijkste was. Het woord eerstgeborene betekent hier dus, hij is de allerbelangrijkste van de hele schepping. Als de schepper in zijn eigen schepping komt en mens wordt, dan is hij onmiddellijk daarmee de allerbelangrijkste. En het is als het ware alsof Paulus dat wil onderstrepen. Kijk je naar de Heer Jezus, dan moet je weten dat in vers 16, in hem, dus in de kracht van zijn persoon, toen hij nog geen mens was, in hem zijn alle dingen geschapen. Alles, hele heelal, alles in de hemelen en alles op de aarde. De zichtbare dingen, die dingen die je kunt zien, maar ook de onzichtbare. En bij onzichtbare dingen mag je denken aan engelen die je niet ziet. Dat noemt hij ook de tronen, de heerschappijen, de overheden, de machten. En dan nog eens een keer, de schepper is in zijn eigen schepping gekomen, maar hij is zo belangrijk dat door hem alles gemaakt is. En niet alleen door hem alles is gemaakt. Maar dat er ook nog eens een keer gezegd wordt in vers 17. De dingen zijn tot hem geschapen. De schepper is degene die alle eer moet ontvangen. En God is als het ware degene die zegt, mijn zoon is degene door wie ik dat allemaal gedaan heb. In zijn persoon, in zijn kracht zijn alle dingen geschapen. Dus als je zegt, wie is de schepper? Dan staat hier dat het de zoon is. Natuurlijk niet los van de Vader en niet los van de Heilige Geest. Want in Genesis 1 vers 1 staat al dat de geest van God zweefde over de wateren. En dat God zei dat de aarde geschikt gemaakt moest worden voor de mensen om te gaan bewonen. Maar het is als het ware als mensen gaan afwijken van God en filosofieën belangrijk gaan vinden in hoofdstuk 2. Of niet trouwen gaan promoten. Of allerlei andere uiterlijke dingen dat God zegt, maar het draait me om mijn zoon. En die is zo geweldig belangrijk dat alle dingen die er in de wereld zijn, bedoeld zijn om hem eer te geven. Ze zijn voor hem gemaakt. Vers 17. Hij is voor alle dingen. Alles wat geschapen is, was er later dan hij. Hij bestond, hij was er. En het is voor hem gemaakt. Alle dingen, hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan samen in hem. Ja, je zou dus kunnen denken, God heeft in het begin de aarde gemaakt, laat draaien, mensen erop gezet en nu trekt hij zich terug en kijkt op een afstand wat er allemaal gebeurt en bemoeit er zich niet mee. Zo denken heel veel mensen vandaag, dat God zich niet met deze schepping bemoeit. Maar deze woorden, die zeggen dat het wel zo is. Alle dingen bestaan samen in hem. Dus dat eigenlijk betekent dit, net zoiets als in de brief aan de Hebreeën, hij draagt alle dingen door het woord van zijn kracht. Hij is dagelijks met deze schepping bezig, zodat hij niet uit elkaar valt. Zodat de wetten in het heelal nog gelden en de wetten van de planeten en de wetten op deze aarde, dat die stoel niet omhoog vliegt. Hij is dagelijks met ons persoonlijk bezig. En dat maakt de Heer Jezus geweldig groot. Maar dan, dat laat dus zien dat hij de schepper is. En dan zegt God, maar er is nog iets. Er is iets wat ook heel erg geweldig is. Namelijk dat hij in de dood is gegaan. En dat hij daar niet is gebleven, maar dat hij uit de dood is opgestaan. En dat wordt hier genoemd in vers 18. Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden. Toen de Heer Jezus uit de doden opstond, is de gemeente ontstaan. De kerk ontstaan met de grote K. Hij het hoofd en de gelovigen het lichaam. En hier staat dat komt omdat hij aan die andere kant van de dood. Want alleen als wij weten dat wij voor God zo niet kunnen bestaan, maar mensen zijn die de dood hebben verdiend en dat tegen God zeggen, ik heb de dood verdiend. En dan zegt God, maar je krijgt genade van mij. Alleen als we dat erkennen, dan horen we bij hem. En hier wordt dus gezegd, de Heer Jezus is niet alleen degene die het allerbelangrijkste is in wat er ook maar is in het heelal en in de schepping en dergelijke. Maar is ook de allerbelangrijkste aan de andere kant van de dood. En aan die andere kant van de dood, daar horen mensen bij hem. En die mensen die worden hier genoemd het lichaam van hem. Hij is het hoofd van het lichaam. En het lichaam, dat is de gemeente, dat is de kerk met een grote K. Wie van jullie heeft er een NBV-vertaling bij zich? Niemand? Vinden jullie die niet goed? Ja, toch nog één. Vinden jullie die niet goed? Ik denk dat de NBV een vertaling is die probeert het in taal, de woorden van God in taal te gieten, dat je het gemakkelijk kunt lezen, maar je moet het nooit alleen lezen. Maar die inleidingen die er op de Kolossenbrief en op de brief aan de Efeziërs gegeven wordt, die vind ik verschrikkelijk. Ik ben daar heel erg boos over geweest toen ik een van die inleidingen op de brief aan de Kolossers las. Want daar wordt gezegd in de inleiding van de NBV dat de Heer Jezus dat de gemeente, dat het lichaam van Christus, de hele kosmos is. En niet alleen maar de gelovigen. Terwijl je dat hier helemaal niet leest. Wij hebben hier gelezen dat de Heer Jezus de belangrijkste is van de hele kosmos. En dat de hele kosmos is gemaakt om hem te eren. En dat hij die hele kosmos in zijn hand houdt. Alles in zijn hand houdt. Maar hier wordt ook gezegd dat zijn lichaam niet de hele kosmos is. Maar zijn lichaam is de gemeente, de mensen die van hem houden en die bij hem horen. Dus ik ben het er helemaal niet mee eens met wat daar staat. En als je de inleiding op de brief aan de Efeziërs zou lezen, dan zou je weer boos worden. Want dan wordt gezegd dat degene die de Efezebrief geschreven heeft niet de apostel Paulus is, maar iemand anders. Die zijn naam gebruikt heeft om die brief meer belang te geven. En dat die persoon van het lichaam van Christus als de hele kosmos is afgestapt om weer een meer traditionele visie, namelijk dat het lichaam van Christus de gemeente is, om dat naar voren te brengen. En daar word ik echt boos van dat soort opmerkingen in die inleidingen. Gelukkig is dat niet de Bijbel, maar je ziet wel dat mensen met hun menselijke wijsheid niet tot een relatie met God kunnen komen, dat het onmogelijk is. Afgelopen zondag was er iemand die voor het eerst aan het avondmaal wilde gaan deelnemen in Apeldoorn, in de gemeente waar ik ben. En die heeft daar heel kort iets over gezegd. Het is een jongen die naar gymnasium is geweest, die is heel erg slim met zijn verstand. En hij zei tegen ons toen, ik dacht dat ik met mijn verstand wel kon beredeneren dat God er wel of niet is. Dat ik dat met mijn verstand kon vatten. Hij zegt, maar ik heb moeten leren wat Paulus in de brief aan de Korintiërs, de eerste brief aan de Korintiërs schrijft, dat het niet door menselijke wijsheid is. Dat we de wijsheid van God leren kennen. Maar dat het God is die je dat in je hart moet geven. En zo denk ik ook over de mensen die zulke soort inleidingen in de MBV schrijven. Dat het mensen zijn die misschien heel veel theologie hebben bedreven. Maar geen levende relatie met de levende God hebben. Want dan zouden ze dat zo niet hebben gedaan. Dat betekent niet dat je de MBV-vertaling niet zou moeten lezen. Want daar vind ik van dat ze wel geprobeerd hebben te kijken naar het Hebreeuws en naar het Grieks. En dan een vertaling hebben gegeven en daarbij zijn gebleven. En vandaar ook dat in de NBV-vertaling ook staat dat het lichaam van Christus hier de kerk met de grote K is. Dus die hele inleiding die klopt niet met wat er in de brief zelf staat. Dus de Heer Jezus die wordt genoemd de eerstgeborene van de hele schepping. Dus als het ware alsof Paulus zou zeggen, wie is de belangrijkste? Zelfs als de schepper in zijn eigen schepping komt, dat is de zoon van de vader. En als het gaat om de andere kant van de dood, dat de apostel zegt, en wie is de belangrijkste? Bij wie horen wij? Wij horen bij een gestorven Christus, die weer opgestaan is uit de dood. En toen pas konden wij een levende relatie met God krijgen. Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij die het begin is. Eerstgeborene uit de doden. Opdat hij in alle dingen de eerste plaats zou innemen. Dus de Heer Jezus is niet alleen de belangrijkste en de uniekste en de grootste en de heerlijkste in de hele schepping. Maar ook voor elk lid van de gemeente. Elk lid van zijn kerk met de grote K. Iedereen die zijn leven aan hem heeft gegeven. Die heeft gezegd, ik kan het niet zelf, ik ben een zondaar. Die mensen die horen bij hem. En dat willen we toch allemaal? Dat de Heer Jezus omhoog komt, groot wordt, belangrijker wordt, wij niet, maar hij, dat is wat Paulus hier zegt. Als het dan de neiging is om het zelf te proberen te verdienen, dan zegt Paulus, en kijk nu eens naar Jezus, kijk nu eens hoe geweldig belangrijk hij is. De hele volheid, vers 19, behaagde het in hem te wonen en door hem alle dingen tot zichzelf te verzoenen. Hier zouden we allemaal de schoenen van de voeten moeten doen. Om met God te spreken als hij contact heeft met Mozes. Mozes doet de schoenen van je voeten, want de plaats waarop je staat is heilige grond. Want hier wordt gezegd van de Heer Jezus, die mens was op deze aarde, dat God in al zijn volheid, en daar begrijp ik niks van. Want als ik dat zou begrijpen, dan zou ik God gelijk zijn. dat God in al zijn volheid in de Heer Jezus woonde. In hem woonde de hele volheid van de Godheid. Dat behaagde de hele volheid in hem te wonen en door hem alle dingen tot zichzelf, tot de drie enige God te verzoenen. Dus uiteindelijk komt er een tijd dat heel deze schepping die zucht en waar zeebevingen kunnen zijn, weer beantwoorden aan het doel van God toen hij Adam en Eva in de hof zette. En nog veel mooier, dat die tijd gaat komen. Namelijk omdat hij aan het kruis alle dingen met zichzelf zal verzoenen. Eigenlijk staat er gewoon terugbrengen tot zichzelf. Deze wereld is door onze zonden vervreemd van God. Bij die zeebeving kun je niet zeggen dat is de schuld van de mens, dat die platen, zoals het wel eens wordt uitgelegd, over elkaar gaan schuiven en daardoor dat water is gaan bewegen. Allerlei andere dingen zou je wel kunnen zeggen, dat is de schuld van de mens als we met elkaar hier deze planeet verpesten en er meer CO2 inbrengen door heel veel bomen om te hakken en door daar niet op te letten. Maar dat van die zeebeving, dat kan je niet zeggen. Maar er komt een tijd waarin heel deze schepping weer zal beantwoorden aan wat God ervan wil maken. En de basis daarvoor, dat het weer goed komt met de hele schepping, niet met de mensen die hem afwijzen, die blijven voor altijd van hem verwijderd, maar verder wordt de hele schepping weer hersteld. Dat de basis daarvoor is het bloed van zijn kruis. Dus God biedt vrede aan de mensen. En uiteindelijk zal de hele schepping weer beantwoorden aan zijn doel. En dat komt omdat de Heer Jezus zijn leven heeft gegeven en zijn bloed heeft gegeven. En er wordt gezegd in vers 20, alle dingen, de dingen op de aarde en de dingen in de hemelen, beantwoorden weer aan het doel waarvoor God het geschapen heeft, worden met hem verzoend. En dan zegt Paulus, en dat is het laatste waar ik het nog over hebben wil, en jullie, u, vers 21, die er vroeger vreemd aan was, aan het contact met God, die vijandig gezind was door uw boze werken. Dus wij worden ook als mensen gezien die eigenlijk God niet wilden en zelfs de rug toekeerden en vijanden van hem waren. U heeft hij nu verzoend, zodat wij die relatie met God nu alweer kunnen hebben. De hele schepping, straks, wij nu al. Nu heeft hij u met God verzoend in het lichaam van zijn vlees, door de dood. Vandaar ook, hij is de eerstgeborene uit de doden, de belangrijkste aan die kant. En ik mag aan die kant van de dood bij hem horen. Om u heilig, onberispelijk en onstraffelijk voor zich te stellen. De apostel zegt niet, jullie moeten nu heilig gaan leven en onstraffelijk gaan leven en weet ik wat allemaal. Nee, dit is wat God van je gemaakt heeft. Dit is zijn genade. Hij zegt, zo heb ik jullie en ik wil jullie in mijn tegenwoordigheid hebben. En dan zul je misschien zeggen, ik ben niet heilig. Dan zegt God, dat heb ik van je gemaakt. Dat voel je misschien niet. God zegt, ik heb het van je gemaakt. Dat is dus helemaal zijn kant. Hebben wij dan geen verantwoordelijke kant? Ja, dat staat in vers 23. Als u namelijk blijft in het geloof, gegrond en vast, en zich niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie dat u gehoord hebt, dat gepredikt is in de hele schepping die onder de hemel is, waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben. En ik zou die laatste zin zo willen samenvatten en daar ook mee willen eindigen. U die in de Heer Jezus gelooft, ik die in de Heer Jezus geloof, ben zo belangrijk voor God, dat hij zegt tegen mij, tegen u, sta vast. Blijf dicht bij mij. Hou vast aan mijn genade, die je niet verdiend hebt, maar die ik je geven wil, gratis, uit liefde.